Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 77 zingen wij het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen, God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. Ik zocht hem in mijn bange dagen, bracht de nachten door met klagen, kliet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. We noemden nu het eerste vers van Psalm 77. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 11e hoofdstuk en daarvan de eerste 19 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 11, de versen 1 tot en met 19, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 54ste vers. Ik ben op het diepst verdrukt. Ai, schenk mij, Heer, vernieuw de kracht, sterk naar uw woord mijn leven. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 119 en daarvan het 54ste vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel is, nog van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Samen gaan lezen Matteüs 11 tot en met vers 19. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen. En zeiden tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen: van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het van de welke geschreven staat: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die u wegbereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kindekens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: we hebben u op de fluit gespeeld en we hebben niets gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en ze zeggen: hij heeft een duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en ze zeggen: zie daar, een mens die een wraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren, doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen.
Thank you.
Mensen, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 11, en daarvan het 12e vers. Matteüs 11, vers 12, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de geweldigers en het koninkrijk der hemelen. De geweldigers en het koninkrijk der hemelen. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. Onze eerste gedachte, hoe dit geweld ontketend wordt. Onze tweede gedachte, door wie dit geweld bedreven wordt. En onze derde gedachte, hoe dit geweld geoefend wordt. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de geweldigers. Een drietal gedachten. Onze eerste gedachte, hoe dit geweld ontketend wordt. Het wordt in verband gebracht met Johannes de Doper. Ik wil erop letten in onze eerste gedachte wat dat verband dan precies is tussen Johannes de Doper en die geweldigers. Onze tweede gedachte, door wie dit geweld bedreven wordt. Er wordt gesproken over geweldigers. Wie zijn dat, jongens en meisjes? Bij geweldigers, dan denk je aan soldaten. Dan denk je aan mensen die geweld gebruiken. Wie moeten wij hieronder die geweldigers verstaan? Luister maar goed mee, dan hoop ik dat je het straks ook weet. En onze derde gedachte, hoe dit geweld geoefend wordt. Het gaat over geweld. Zijn dat gewelddadige acties? En hoe vinden die dan precies plaats door die geweldigers? Daar willen we op letten in onze derde gedachte. Gemeente, onze tekstwoorden zijn niet eenvoudig. Althans, exegetisch niet. Misschien is dit wel een van de moeilijkste teksten van het hele Nieuwe Testament. Want het roept natuurlijk wel heel veel vragen op. Vragen die misschien bij u al boven borrelden toen ik de tekst aan het aflezen was. Klopt dat eigenlijk wel? Er wordt gesproken over het koninkrijk der hemelen. En er wordt gesproken over geweld. Dat is toch geen combinatie? Het koninkrijk der hemelen, dat is toch een geestelijk koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen, dat heeft de Heer Jezus uitgelegd aan Pilatus, jongens en meisjes, dat is een koninkrijk niet van deze wereld. Dat koninkrijk dat wordt niet met geweld gebouwd. De Heer Jezus heeft ook gezegd van dat koninkrijk tegen Pilatus: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want als het van deze wereld was, dan zouden mijn dienstknechten wel voor mij gestreden hebben. En die dienstknechten die waren in geen velden of wegen te bekennen. Dus hoe kan de Heer Jezus die twee dingen nu met elkaar verbinden? Het koninkrijk der hemelen en geweld. En dan nog iets. Dat koninkrijk der hemelen, u leert toch altijd, dominee, dat is uit genade? Dat vindt toch zijn oorsprong in Gods welbehagen? U hebt er toch wel eens over gepreekt. Het is des Vaders welbehagen u lieden dit koninkrijk te geven, een klein kuddeke. Dus het kan toch niet zijn dat dat koninkrijk door geweld genomen wordt? Dat past toch niet? En een van onze jongens en meisjes zegt: ik heb wel eens die tekst gehoord. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen. Inderdaad, dat is een tekst die we tegenkomen bij de profeet Zacharia. Een bemoedigende tekst voor de ballingen die terugkwamen uit Babel. Dat het niet van hun krachten afhing. Dus op dit moment zijn er meer vragen dan antwoorden. Als je zo'n tekst leest. En die vragen die had ik ook toen ik deze tekstwoorden onderzocht. En laten wij die tekst nu maar eens proberen te lezen in het verband. Wat staat hier nu eigenlijk en wat heeft het ons vanmorgen te zeggen? En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe. Het eerste wat opvalt, dat is dat die geweldigers ergens een verbinding hebben met de dagen van Johannes de Doper. Dat is duidelijk uit onze tekst. En hoe komt de Heer Jezus daar nu zo op om over Johannes de Doper te spreken? Nou, dat is ook duidelijk, dat is ons voorgelezen. Er zijn enkele discipelen gekomen van Johannes de Doper, die de vraag van Johannes aan de Heer Jezus gesteld hebben: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Johannes is in diepe vertwijfeling. En dan heeft de Heer Jezus een prachtig antwoord voor Johannes. Hij zegt: ga maar terug en zegt tot Johannes deze woorden: de blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt, de armen wordt het evangelie verkondigd, en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Jongens en meisjes, Johannes zit in de gevangenis, maar met het koninkrijk gaat het goed. Die boodschap die mag hij horen. Dat koninkrijk dat breekt baan. Dat koninkrijk dat wordt uitgebreid. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de doven horen. Armen wordt het evangelie verkondigd. Van de dagen van Johannes de Doper. Ja, de dagen van Johannes de Doper zijn bijna geteld. Johannes de Doper zit in de gevangenis, hij komt er ook niet meer uit. Straks dan zal hij op een gruwelijke wijze onthoofd worden. Die dagen van Johannes, dat waren bijzondere dagen. Johannes stond op de drempel van het Oude en Nieuwe Testament. En hij heeft mogen prediken wat de profeten niet konden prediken. Johannes heeft gepredikt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En waarom is dat nabijgekomen? Nou, omdat Johannes de wegbereider was van de koning. En als de wegbereider er is, dan is de koning in aantocht. De koning komt eraan. Dat heeft Johannes mogen prediken. En hoe heeft hij dan de weg voor zijn koning bereid? Nou, zoals altijd de weg voor koning Jezus wordt bereid. Door de wet. En door de wet is de kennis van de zonde. De wet is de naald en het evangelie is de draad. En eerst komt de naald. Johannes, hij heeft plaats moeten maken, ja, door de wet te prediken. De bijl van de wet ligt alreede aan de wortel der boom. En alle boom die geen goede vrucht voorbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En hij sprak tot de fariseeën en de schriftgeleerden: gij adderen gebroedsels. Hij had hen wel door. Zij probeerden door eigen gerechtigheid dat koninkrijk der hemelen binnen te komen. Maar dat zal niet gaan. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? O, Johannes, die was voor geen kleintje vervaard. Hij ging zelfs naar koning Herodes toe. En hij zegt: die vrouw die u nu hebt, die hoort niet bij u. Nou, dat zal straks zijn dood betekenen. Maar onbevreesd heeft hij de opdracht die de Heere hem gegeven had ter hand genomen. En die prediking van Johannes de Doper, die is niet zonder zegen gebleven. Velen werden verootmoedigd. Toen Johannes de klaagliederen zong van de wet, toen waren er die weenden. Weenden vanwege hun zonden. Ze kwamen tot Johannes, belijdende hun zonden. Ze gingen zoeken naar het koninkrijk Gods. En dat koninkrijk dat was nabijgekomen, want Johannes die heeft ook de koning mogen aanwijzen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo nabij was dat koninkrijk dat hij zeggen mocht: en hij staat midden onder u die gij niet kent. En straks dan zal de Heer Jezus zeggen: het koninkrijk dat is onder u. Ja, het is in uw harten. En nu zit Johannes in de gevangenis. Dat is wat, de wegbereider van de koning in de gevangenis. En ja, straks dan zal de koning zich overgeven in de dood. Nou ja, dat koninkrijk der hemelen, daar komt natuurlijk helemaal niks van terecht. Jawel, de blinden worden ziende, de doven horen, de kreupelen wandelen, enzovoort, enzovoort. Het is toch een wonderlijk koninkrijk, dat koninkrijk der hemelen. Het is inderdaad niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Gemeente, wat heeft de wetsprediking in uw leven uitgewerkt? Hebben wij de bijl wel zien liggen aan de wortel van de boom? Hebben wij ook gezien dat alle boom die geen goede vrucht voorbrengt, die wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen? Ach, wij zijn zo gerust, we zijn zo dodelijk gerust. Jongens en meisjes, wij zien die bijl niet liggen. Wij denken dat onze levensboom altijd zal staan, omdat wij zulke mooie groene bladeren hebben. Maar de Heer Jezus ziet uit naar vruchten. En die goede vruchten die kunnen wij nooit meer voortbrengen van onszelf. Ik hoop dat de rust u vanmorgen mag worden opgezegd. Want de rust die wij van nature hebben is een valse rust, gemeente. En Johannes, als ik het zo eens mag zeggen, die heeft de boel opgeschud. En daar zijn rustende mensen heilig onrustig geworden. Zo is dat geweld ontketend. Daar heeft de Heere de wet voor gebruikt. Daar heeft de Heere zijn knecht voor gebruikt. En dat is nog nodig dat dat ook in ons leven gebeurt. Opdat we niet verglijden straks in een nimmer eindigende eeuwigheid, waarin het voor eeuwig verloren zal zijn. Begrijpt u nu die dagen van Johannes? Dat was toch een ander tijdperk dan vroeger. De koning was op aarde. Het koninkrijk der hemelen nabijgekomen. En van de dagen van Johannes wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Ja, maar dat is nog wel een moeilijk stuk, geweld aangedaan. Hoe moeten we dat dan zien? Het oorspronkelijke woord, biaisetai, dat kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Er zijn verklarers die zoeken de oplossing hierin dat ze zeggen, dat koninkrijk dat oefent geweld uit. En je zou het zo kunnen vertalen, maar dat is toch wel een vrij gedwongen vertaling. Dat is niet een natuurlijke vertaling. De natuurlijke vertaling is eigenlijk, zoals onze statenvertalers dat ook vertaald hebben, de geweldenaars doen het geweld aan. De geweldenaars doen het koninkrijk der hemelen geweld aan. Hoe moet je dat dan zien? Dan is er een vrij groot verschil tussen de oude verklaarders en de moderne verklaarders. De moderne verklaarders die vatten dit vers heel negatief op. En die zien in die geweldigers de vijanden van het koninkrijk der hemelen. En die zeggen, moet je kijken, Johannes zit in de gevangenis door de geweldigers. En een van die geweldigers, dat is koning Herodes. Herodes die straks Johannes zal doden. Het is diezelfde Herodes die straks de Heer Jezus dat blinkende kleed aan zal doen. En hem zal bespottelijk maken. Dat zijn de geweldigers. Zij doen het koninkrijk Gods geweld aan. De geweldigers, dan moet je denken aan Pontius Pilatus bijvoorbeeld. Hij heeft de koning van dat koninkrijk ter dood veroordeeld. Hij doet het koninkrijk der hemelen geweld aan. Oh, je ziet dat dat geweld zich toespitst in de dagen van Johannes de Doper. Gods knechten worden in de gevangenis geworpen. Het koninkrijk der hemelen is gevaar. Ze nemen het koninkrijk. Maar die moderne verklaarders die lopen helemaal vast met het tweede gedeelte van de tekst. Want daar staat, het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan. En de geweldigers, die nemen het met geweld. Gelooft u het zelf? Gelooft u dat Pilatus het koninkrijk der hemelen nemen zal met geweld? Denken jullie jongens en meisjes dat hem dat lukken zal? Denk je dat er één vijand is van dat koninkrijk der hemelen die dat koninkrijk overwinnen kan? Nou, de boodschap van morgen is juist dat al die geweldigers die zich verzetten tegen het koninkrijk der hemelen, ook u en ook jij, vijanden van nature, wij zullen het nooit winnen van dat koninkrijk der hemelen. Wij zullen het nooit winnen van deze koning. De koning heeft altijd het laatste woord. En daarom, je loopt hopeloos vast als je in die geweldenaren ziet de vijanden van Gods Koninkrijk. En ik begrijp wel hoe men daarmee komt als je dat woord geweldenaren ziet. Dan denk je inderdaad al gauw aan vijandschap. Maar dat heeft een verschrikkelijke consequentie als je het zo uitlegt. Want dat betekent dat dat koninkrijk overgeleverd is aan de grootmachten van deze wereld. En dat zal niet gebeuren. En daarom naar wikken en wegen kan ik die verklaring echt niet volgen. En dan is er nog een andere verklaring en dat is de verklaring van de oude uitleggers. Dat is de verklaring van onze kanttekenaren. En die verklaarders die zien die geweldigers niet als degene die negatief staan tegenover dat koninkrijk. Maar die zien juist die geweldigers als degene die liefde hebben tot dat koninkrijk. De kanttekening zegt namelijk die met grote ernst en ijver naar de zaligheid trachten. Gelijk als die met geweld ze tot haar willen trekken. Dus deze mensen, jongens en meisjes, die begeren juist deel uit te maken van dat koninkrijk. Ze willen dat koninkrijk niet omverstoten, maar ze staan buiten dat koninkrijk. En ze begeren juist te behoren bij dat koninkrijk. En dat zullen we straks zien in onze derde gedachte, niet op de manier van de fariseeën en van de schriftgeleerden, maar op een andere manier. Van de dagen van Johannes wordt het koninkrijk geweld aangedaan. Ziet u ze komen? Die geweldenaren onder de prediking. En we mogen geloven, gemeente, dat dat geweld nog ontketend wordt. Dat vijanden nog van hun stuk gebracht worden. Dat zondaren nog rusteloos gemaakt worden onder de prediking van de wet. Dat was al van de dagen van Johannes en dat is nog zo en dat zal zo zijn totdat dat koninkrijk volmaakt is geworden. Onze eerste gedachte, hoe dit geweld ontketend wordt. Daar ligt het verband met Johannes en de dagen van Johannes. We gaan naar onze tweede gedachte, door wie dit geweld bedreven wordt. En dan worden ze genoemd de geweldigers. Ja, dit koninkrijk dat is niet voor de mensen die geen moeite willen doen om daarbij te behoren. Dit koninkrijk is niet voor de mensen die er niks voor over hebben. Dit koninkrijk der hemelen, gemeente, dat is niet voor mensen die zich verbergen in de hoek van de dode lijdelijkheid. Dit koninkrijk is niet voor mensen die hun verantwoordelijkheid terzijde schuiven, zoals helaas ook wel wordt gedaan. Maar de geweldigers, die nemen hetzelfde met geweld. Wat voor geweld is dat eigenlijk? Ja, er wordt hier in onze tekst geen vleeselijk geweld bedoeld. Dat moeten wij natuurlijk daar niet onder verstaan, dat zult u begrijpen. Kijk, dat geweld dat past bij aardse koninkrijk. En bij het woordje geweld, jongens en meisjes, dan denken wij daar al heel snel aan. Dat staat voor ons in negatief daglicht, geweld. Geweld, dan denk je aan Rusland. Dan denk je aan de verwoestende macht die bezig is in Oekraïne om hele steden kapot te maken. Agressie. Rusland is de aanvaller, de agressor. Dat is geweld. Maar daar gaat het hier natuurlijk niet over in onze tekst. Bij geweld, dan denk je aan een gewapende bankoverval. Dan denk je aan, ja, iedere dag kun je lezen van inbraken. Huizen worden opengebroken. Geweld, dan denk je aan een vechtpartij. Of als het niet al erger is, dat men zichzelf, dat men elkaar van het leven berooft. Geweld, dat is in onze samenleving aan de orde van de dag. En dat geweld, dat hoort bij de wereld. dat is vleeselijk geweld. En nu zijn er mensen die het hemelse koninkrijk vereenzelvigen met dat vleeselijk geweld. Zij mixen vlees en geest, zou je kunnen zeggen. En zo'n partij was er ook in de dagen van de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde. Jongens en meisjes, dat waren de zeloten. De zeloten, hun naam betekent ijveraars. Het waren de geweldenaren. Zij wilden het koninkrijk der hemelen tot stand brengen met de vuist. Zij grepen naar de wapens. Zij wilden de vijanden van het koninkrijk der hemelen doden. En het is heel waarschijnlijk dat de twee moordenaren aan het kruis ook zulke geweldenaren zijn geweest. Dat zij mensen gedood hebben in de strijd voor het goede doel. Namelijk de komst van Gods koninkrijk. Zij ontzagen geen vijand. Ze brachten hun eigen leven in gevaar. Maar ja, zo wil de Heer dat niet. Zo moet dat niet gebeuren. Dat koninkrijk, dat komt niet met vleeselijk geweld. Dat komt niet met de vuist op tafel. Niet in ons gezin en ook niet in de samenleving, gemeente. Het gaat hier wel over geweld, maar het gaat over geestelijk geweld. En dat is een totaal andere vorm van geweld. Vele jaren geleden heb ik gepreekt over de geestelijke wapenrusting, waarover gesproken wordt in de brief die Paulus schreef aan Efeze. En inderdaad, dan wordt er een Romeinse soldaat als voorbeeld gebruikt, en die soldaat heeft een zwaard en die heeft een schild en die heeft een helm. Jullie kennen dat wel, jongens en meisjes, zo'n plaatje van een Romeinse soldaat. En dat brengt de apostel Paulus dan over in het geestelijke. En dan zegt hij, Gods kinderen, die hebben ook zo'n gordel als een soldaat. Gods kinderen, die hebben ook zo'n borstwapen. Die hebben ook een zwaard, die hebben ook een helm. Maar dan geestelijk. Zij hebben de gordel der waarheid. Zij hebben het borstwapen der gerechtigheid. Ze hebben de schoenen van de bereidheid van het evangelie. Ze hebben het schild des geloofs. Ze hebben de helm der zaligheid. Ze hebben het zwaard des geestes. En zo strijden deze mensen. En dan zegt de apostel ook in de brief aan Efeze dat die wapens alleen maar biddend gebruikt kunnen worden. En dan voel je wel, dit is een geestelijke strijd. Dat is een hele andere strijd dan de strijd van deze wereld. En daarom, die geweldigers, daar moeten wij ons geen verkeerde voorstelling van maken. Die geweldigers, dat zijn geen krachtpatsers. Die geweldigers waar het hier over gaat, dat zijn geen mensen die in eigen kracht die strijd zullen winnen. Mag ik u een geheim verklappen? Deze geweldigers, dat zijn verliezers. Deze geweldigers, dat zijn degenen die gecapituleerd hebben. Zou je niet verwachten. Maar in het koninkrijk der hemelen, daar is alles andersom. In het koninkrijk der hemelen, daar win je door te verliezen. En zo is het met deze geweldigers, gemeente. Deze geweldigers, dat zijn de mensen die bij Johannes de Doper kwamen, belijdende hun zonden. Met een boetvaardig hart en met een gebogen hoofd. Het zijn de mensen die zich geschaamd hebben voor zichzelf. Het zijn hoeren. Tollenaren. Zondaren. En van hen staat geschreven dat zij, Lucas 7 vers 29, dat zij God rechtvaardigden. Nou, en om God te rechtvaardigen, om te zeggen, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dan moet je het van God verloren hebben. Dat betekent buigen voor God, overgeven aan God. Nou, dat zijn deze geweldigers, gemeente. En in welk voor zin oefenen ze dan geweld? Nou, ja, het is nood in hun leven geworden, kent u dat? Bij zoveel kerkmensen is het geen nood. Dan hoor je op het huisbezoekverslag geen bijzonderheden. Oh, dat is mooi. Nee, dat is niet mooi. Dat is helemaal niet mooi als er geen bijzonderheden zijn. Dat betekent eigenlijk, ja, men slaapt rustig voort. Men komt naar de kerk, maar dat is het ook dan. En dan hoort u niet bij die geweldenaren, gemeente. Dat moeten wij wel beseffen. Deze geweldenaren, dat zijn mensen bij wie het nood geworden is in het leven. En als het nood geworden is in je leven, dan kun je niet meer in de hoek van de dode lijdelijkheid blijven zitten. Wij prediken de zaligheid bij God vandaan. Ik heb laten zingen, het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Maar hoe werkt de Heilige Geest dat nou uit in het hart? Ja, dan moet je met je armen over elkaar blijven wachten of het ooit wel voor je bestemd zal wezen. Nee, zo werkt de Heilige, dan werkt de Heilige Geest niet in u als dat uw leven is. Als de Heilige Geest in u werkt, dan word je onrustig. Als de wetsprediking je hart raakt, dan wordt het een strijd in je leven, gemeente. Dan ga je geweld oefenen. Geweld zoals een babytje. Ja, dat kan niet, dominee. Een babytje kan geen geweld oefenen, nee. Heb je wel eens een babytje gezien dat echt honger is? Echt honger heeft, wat moet drinken bij moeder? En als dat babytje nou geen drinken krijgt, blijft dat babytje dan heel rustig liggen en zegt, nou, we zullen wel zien hoor, wat er gaat gebeuren. Nee, zo'n babytje is onrustig en dat zoekt en dat gebruikt geweld. Dat hele lichaampje, dat is bezig om drinken te krijgen. En als het dan de borst gevonden heeft of de fles, dan moet je eens kijken hoe gulzig dat babytje, want het gaat om zijn leven. Nou, dat geweld, dat wordt hier bedoeld in onze tekst. De geweldenaren, ja, je zou kunnen denken aan iemand die in een brandend huis verkeert. De hele boel staat in brand. Nou ja, kijk wel even hoe het afloopt. Ja, zou je dat doen? Zou je even wachten hoe het afloopt? Nee, als je het zou kunnen, je zou de deur intrappen. Om naar buiten te vluchten, want je komt om. Kijk, dat geweld, dat wordt hier bedoeld. Dat geweld van iemand die schreeuwt als hij in nood is. En die geholpen moet worden. Dat geweld dat iemand gebruikt om een kind te bevrijden. Dat weggerukt moet worden bij het grote gevaar. Kijk, deze geweldigers die bestormen inderdaad het koninkrijk der hemelen. Maar niet om dat koninkrijk te verwoesten, maar juist om dat koninkrijk te mogen verkrijgen. Het is de nood van de blinden, het is de nood van de doven, het is de nood van, ja, de Heer Jezus tekent ze in het 5e vers. En ze nemen het koninkrijk met geweld. Ze kunnen niet meer rustig een doodslaap uitslapen. Want er is geweld ontketend in hun binnenste, geestelijk geweld. Ze krijgen nooit meer rust, totdat ze de ware rust gevonden hebben. Dus door wie dit geweld bedreven wordt, hoort u erbij? Staat daar nou uw leven in getekend? De geweldenaren. Onze derde gedachte, hoe ze dat geweld oefenen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 25 en daarvan het 6e en het 10e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En het tiende hoed, mijn ziel, en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Psalm 25, vers 6 en 10. Onze derde gedachte, hoe dit geweld geoefend wordt, want zij nemen hetzelfde met geweld. Ze nemen dat koninkrijk met geweld. Ze hadden dat koninkrijk niet, ze stonden er buiten. Maar daar konden ze niet mee leven. Ze zijn erachter gekomen dat ze er buiten stonden. Ze nemen het met geweld, ja, niet met zwaarden of met stokken. Niet dat geweld natuurlijk, maar door het gebed. Het is wel mooi wat dominee Spurgeon schrijft, jongens en meisjes. Hij zegt, het gebed, dat is het touw in de klokkentoren. Wij hebben ook een klokkentoren. We hebben een elektrische klokkentoren. Maar vroeger, dan moest je de klok, die moest je met de hand bedienen. En die klok die hangt boven. Maar ja, hoe kun je nou die klok heen en weer krijgen? Nou, dan was er beneden een touw in de klokkentoren. Daar moest je aan trekken. En als je beneden aan het touw trok, dan ging de klok boven luiden. En Spurgeon zegt, het gebed, dat is het touw in de klokkentoren. Als je beneden aan het touw trekt, dan gaat in de hemel de klok luiden. Het geweld van het gebed, deze geweldigers, zij worden geleid door de Heilige Geest. Dat geweld, dat is een vreedzaam geweld. Het is een geweld met gebogen knieën. Het is een geweld met gevouwen handen. Het is een geweld met gesloten ogen. Daar kun je niet vechten. Wat is dat toch voor geweld? Dat begrijpt de wereld niet. Het is een andere vorm van geweld. Maar het is wel een aanhoudend geweld. We hebben ervan gezongen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Deze mensen kunnen God niet loslaten. Het is een rechterloos geweld. Ze kunnen geen rechter laten gelden. Maar het is wel een hoogst ernstig geweld, want het is een zaak van leven op dood. En daarom kunnen ze hem ook niet loslaten. Van hun kant is het een afgesneden zaak. Ze hebben niks te verliezen. Zoals die koningin Esther niks te verliezen had. Want haar doodvonnis was al getekend toen ze naar de koning ging. Kom ik dan om, zo kom ik om. Dat is een geweld, gemeente, waar Lodestein... We hebben hem vorige week ook aangehaald, weet u nog? Hier beneden is het niet. Jodocus van Lodestein. En nu een ander lied van Lodestein, jongens en meisjes. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. En dan zegt hij in het 12e couplet daarvan: het was een volk dat wist te binden, de Allerhoogste met geweld. Dwongen God, ze bleven vrienden. Ja, de koning was gebonden op zijn schone galerij en van liefde zelfs verslonden. Dit was wonderlijk voor mij. Ze dwongen God en bleven vrienden. Het is geen oorlogsgeweld. Het is een andere vorm van geweld. Het is het geweld van Jacob. Jacob die heel goed wist dat hij de dood verdiend had. En weet je wat hij zei, jongens en meisjes, toen hij streed in Peniel? En ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dat geweld, dat heeft hij de hele nacht geoefend. Het is het geweld van Jozua. Dat hij oefende op zijn knieën bij de nederlaag van Ai. Toen hij het uitriep naar de hemel: wat zult ge dan met uw grote naam doen? Het is het geweld van David. Toen hij het uitgeroepen heeft: was mij wel van ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Het is de worsteling van Psalm 51. Het is het geweld van Daniël 9. Waarin wij een worstelaar tegenkomen aan de troon van Gods genade. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. O Heere, doe het en vertraag niet om uw zelfs wil. O mijn God, want de stad is naar uw naam genoemd en uw volk is naar uw naam genoemd. Het is het geweld van de bruid uit het Hooglied. Toen haar liefste van haar geweken was, ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, als gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik krank ben van liefde? De geweldigers. Een heel mooi voorbeeld, jongens en meisjes, is de Canaanese vrouw. Daar komt ze. Het gaat daar om het koninkrijk. Maar ze staat er buiten. En toch komt ze, die geweldigste. En ja, het valt wel tegen. De discipelen, de Heer Jezus zegt niks. En de discipelen die kijken zo boos. En die vragen of de Heer Jezus die vrouw van zich wil laten. En de Heer Jezus die stoot haar weg. Maar zie ze daar komen, die geweldigste. En dan zegt de Heer Jezus, ja maar vrouw, je staat buiten dat koninkrijk. Het is ook niet voor jou. Ik ben niet gekomen voor jou. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En moet je eens kijken hoe ze dan geweld oefent. Als ze zegt, ja maar de hondenkens eten toch ook. Van de kruimkens die daar vallen, van de tafel hun zeren. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. O vrouw, groot is uw geloof. Ik denk aan de Emmausgangers, jongens en meisjes. De Heer Jezus is bij hem, ze kennen hem niet. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. Maar zij dwongen hem. Niet dat ze hem vastgegrepen hebben of zo, maar ze dwongen hem. Ze zeiden, het is bij de avond en de dag is gedaald. Blijf met ons. Ze dwongen hem en ze bleven vrienden. En ze namen het koninkrijk met geweld. Bent u ook zo'n geweldenaar? Zo'n aanhouder? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Is het ook u te doen om de gerechtigheid van die koning? Ah, zegt iemand dan, nee, dus het is toch om eigen verdiensten. Die remonstranten hebben toch gelijk. Nee, absoluut niet. Het is niet om eigen verdiensten, dan begrijpt u het niet. Dan moet u eens naar zo'n geweldenaar gaan. Dan moet u eens naar zo'n vrouw gaan als de Canaanese en vragen, vrouw, wat heeft dat strijden van u nou in de weegschaal gelegd? Weet je dat ze dan zegt? Niks. Niks van mijn kant. Was er helemaal niks, maar ik had niks meer te verliezen. En ik heb het verkregen uit vrije genade. Kijk, wat deze tekst wil leren is, het gaat niet zonder gebed, het gaat niet zonder strijd. Het is niet om het gebed, natuurlijk niet, daar moet u er niet van maken, dat doen de remonstranten, maar het is wel op het gebed. Het gaat ook niet zonder gebed, het gaat niet zonder strijd. Er moet wat leeds geleden zijn en wat strijds gestreden zijn, zal het eenmaal vrede zijn. En waarom moet het op die manier? Ja, omdat wij alles moeten verliezen van onszelf. Want dat durf ik u wel te zeggen. Die geweldigers, die hebben op de deur niks meer over. Een naakte zondaar, dat is wat er overblijft. Toch houden ze aan. Omdat het hen om genade te doen is. Kijk, het gaat niet om hun strijd. Natuurlijk niet, gemeente. Dat is niet verdienstelijk. Weet u wie de held is? Daar hebben we van gezongen, jongens en meisjes, uit 89. Ik heb hulp besteld bij een held. En dat is de Heer Jezus die hier aan het woord is. Wil je een geweldenaar hebben? Een echte geestelijke geweldenaar. Dat is de Heer Jezus. Zie hem strijden in de hof van Gethsemane. Wat een geweld. Zie hem strijden aan het kruis op Golgotha. Wat een geestelijk geweld. En dat geweld, dat is wel verdienstelijk. We lezen van de Heer Jezus dat hij sterke roeping en tranen geofferd heeft. Dat geweld. En dat geestelijk geweld, dat gaan zijn kinderen ook oefenen. Niet omdat ze iets kunnen of omdat ze iets verdienen kunnen. Want ze zullen allemaal eindigen met: het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Maar het werd hun nood. En dat is een grote zorg. Aan de ene kant is het een zorg, gemeente, dat er mensen zijn die zoveel kunnen. Heb je in het kerkelijke leven mensen die, ja, die kunnen alles. Die kunnen zichzelf zalig maken. Die hebben de Heer Jezus niet nodig. Doen alles zelf. Dat is een grote zorg. Maar er is ook een zorg, een grote zorg, dat er zoveel mensen zijn die zeggen: mens kan er toch ook niks aan doen. Je moet het allemaal niet zo zwaar nemen, want je kunt er toch niks aan doen. Je moet het allemaal maar afwachten. Zonder dat het nood is, zonder dat er gestreden wordt, zonder dat men de schuld beseft die wij hebben, omdat we onze eigen verantwoordelijkheid verzaken. En wij zien hier wat de koning van dat koninkrijk heeft geleerd. De geweldigers gaan u voor in het koninkrijk der hemelen. En wat hebt u straks te zeggen als u voor deze koning staat? En hij tot u zeggen zal: ik heb het u toch laten prediken. De geweldigers nemen hetzelfde met geweld. U hebt niet gestreden op uw knieën. U hebt niet als een rechteloze aan mijn troon gelegen. U hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Neem hem weg en slaat hem dood. Gemeente, dat zal het einde zijn van vele nette kerkmens aangrijpend. Van de dagen van Johannes de Doper. En die dagen die duren nog voort. Totdat dat koninkrijk volkomen zal zijn. Volk des Heren. Nog één gedicht van Revius. Hij zegt: verhoort, o Vader, mijn geween. Ik bid om brood. Geef mij geen steen. Ik zoeken, laat mij vinden. Och, ik kloppen, doe mij open toch. Laat mij door u behouden het veld. Die op de hemel doe geweld. Amen.